Goedemorgen. Ja, ik zat net te denken, misschien had ik toch over het Loofhuttenfeest moeten spreken vanmorgen. Ja, want het is een heel mooi feest. Het laatste van drie grote feesten. Waar de volledige oogst is binnengehaald. Een feest wat spreekt van de zeven. Van de volheid van de oogst die wordt binnengehaald. Maar ook weer van de acht van het nieuwe. Maar dat doen we dus vanmorgen niet. Maar het is zeker de moeite waard om voor uzelf daar nog eens in te verdiepen. Ik wil u vanmorgen meenemen om te beginnen. Ik wil een heel aantal schriftplaatsen met u lezen. En om te beginnen in Titus. Titus hoofdstuk 2. En dan lees ik in het eerste vers. Maar u spreek wat bij de gezonde leer past. Tot zover. Maar u spreek wat bij de gezonde leer past. Ik heb voor mezelf onlangs nog eens nagedacht over die gezonde leer. Een hele gevleugelde term. Wellicht, en als u erop op googelt, dan zult u die term ook bij heel veel verschillende mensen tegenkomen. En nou, wat ze in ieder geval gemeen hebben in uitleg, wat betreft wat de gezonde leer is, is dat altijd hetgene wat zij denken. Daar zijn ze het in ieder geval over eens. En dat is op zich mooi. En ik dacht voor mezelf ook weer eens, nou, het is goed om eens na te gaan van, wat is nou eigenlijk die gezonde leer? En ik ga u vanmorgen niet vertellen, dit en dit en dit, exact zo is de gezonde leer en alles wat ervan afwijkt is ongezond. Nee, ik wil gewoon maar met u die schriftplaatsen langs lopen, iets zeggen over die context. En dan is het om u een idee te geven van, ja, wat is nou eigenlijk die gezonde leer? En ik vond het voor mezelf weer prachtig om met die gezonde leer bezig te zijn. En om gewoon eens weer te zien van, oh, wat is dat toch? Wat is het toch eigenlijk wonderlijk? Wat is dat toch prachtig? Ik heb lang een periode gehad van als je dan een studie of een preek van iemand hoorde, ja, dan wilde je altijd wel iets nieuws horen. En dat moest altijd maar weer, verrijkend zijn, prikkelend zijn. En toen ik ook met deze studie bezig was om dat voor te bereiden, dacht ik ook bij mezelf van, ja, waarom eet ik nou eigenlijk gezonde voeding? Is dat omdat ik wil weten hoe het smaakt? Is dat omdat ik altijd maar iets nieuws wil eten? Of is dat gewoon om gezond te blijven? Ja, en het is natuurlijk dat laatste. Natuurlijk hou ik ook van lekker eten, dat kan ik niet verbergen. Maar het is ook goed om je bewust te zijn dat we vooral eten om gezond te zijn. Want als we niet gezond eten, ja, dan wordt ons lichaam ook ongezond. Terwijl als we met de gezonde leer bezig zijn, want met geestelijke zaken is dat precies eender, zolang ons voer wat we eten geestelijk gezond is, ja, gaan we dat in ons geestelijk lichaam, gaan we dat merken. Het kan niet anders. En dat is precies wat ik voor mezelf ook weer meegenomen heb in de voorbereiding. En ik hoop dat u dat ook vanmorgen een beetje mee kunt nemen. Want die term gezond, dat is op zich al mooi. Als je die opzoekt in de Bijbel, dat woord, dan kom je die natuurlijk tegen in de evangelie. Je komt hem tegen bij Paulus. En in de evangelie is die nagenoeg zonder uitzondering, heeft het altijd de betrekking op een gezond lichaam. Of aardse zaken, een hand die gezond wordt, of iemand die ziek was en weer gezond is, of gezond wil zijn. Altijd op het lichaam betrekking. En bij Paulus eigenlijk nooit. Bij Paulus heeft het elke keer als hij het gebruikt, heeft het stevast betrekking op de geestelijke zaken, op de geestelijke gezonde leer, gezonde woorden. Datgene wat gezond is. En dat vind ik sowieso wel opmerkelijk als je de 12 met hun aardse bediening afzet tegen Paulus met zijn hemelse, of zo u wilt, bovenhemelse bediening. Die praat ook over geestelijke zaken. En dan zo'n opdracht zoals ik daar vanmorgen mee, begon in Titus 2 vers 1 een gebiedende wijs, maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. Een gebiedende wijs voor Titus. Van Titus, dat is belangrijk. He, en als je dan verder leest in vers 2, dan staat er de oudere mannen moeten beheerst zijn. He, en dan staat er moeten in mijn vertaling schuin gedrukt. He, zo van, we gaan nog eventjes door met dit moet echt gebeuren. Ah, dat is eigenlijk niet wat Paulus zegt. Nee, Titus, jij moet de gezonde leer prediken. Dat heeft namelijk tot gevolg dat de oude mannen beheerst zijn, eerbaar, gezond. Wat ik net eigenlijk aangaf. Als de voeding maar gezond is, ja, dan gaat het verder ook, gaat ze uitwerking hebben in dat lichaam. Nou, ik wil vanmorgen, ik zei het al, zo met u een aantal tekstplaatsen langslopen. En proberen met u te kijken van wat is nou die gezonde leer? En wellicht zelfs, wat is ze vooral niet? In welke context benoemt Paulus nou die gezonde leer? En op de eerste plek dat ik dat met u wil doen, is in 1 Timotheus hoofdstuk 1. En het is misschien wel even goed dat ik gelijk eventjes, de eerste keer dat we dat woordje tegenkomen, is namelijk in vers 10. Maar dan is het goed als ik eventjes inzoom op vers 3. Want daar schrijft Paulus aan Timotheus, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. En zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod, van welk gebod? Nou, dat hij in Efeze zou blijven en sommigen zou bevelen om geen andere leer te onderwijzen. Wat heeft dat voor doel? Nou, liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Daar was het Paulus hier bij de Efeziërs te doen. En daarom zegt hij tegen Timotheus, jij moet in Efeze blijven en jij moet erop letten dat er geen andere leer geleerd wordt. Want we moeten niet geloven omdat we ergens bang voor zijn. Of we moeten niet geloven omdat onze mensen om ons heen, ons sociaal netwerk iets van ons verwacht en iets gelooft. Nee, het gaat om liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Om die puurheid. En dan zegt hij in vers 6, sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Paulus zegt hier, ja, luister, sommigen hebben zich afgewend van dat liefde uit dat reine hart, van dat goede geweten, van het ongeveins geloof. En ze gaan regeltjes opstellen. Je moet dit, je moet dat, je mag zus niet en dat mag al helemaal niet. He, want ja, dat is wel mooi om dat geloof te kaderen. Nou zegt Paulus, dat is nou net niet waar het om gaat. Dat is nou net niet de bedoeling. Ze hebben geen inzicht. He, of zoals hij dat in vers 6 noemde, ja, dat noemen we dan zinloos gepraat. En dan zegt hij in vers 8, we weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. En dat de wet bestemd is, nou niet voor de rechtvaardigen, vers 9, maar voor wettelozen, voor opstandigen, goddelozen, zondaars, onheilige, onreine, voor hen die vaders of moeders vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is. Dus Paulus noemt een heel rijtje met gedragingen, met dingen die gebeuren. En hij zegt, dat is in ieder geval allemaal tegen de gezonde leer. En ja, de gezonde leer blijkt hier al alles te maken hebben met die rechtvaardigen. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardige. Nee, want die rechtvaardige die heeft de gezonde leer. Maar die leraars van de wet, die hebben voor de wetteloze, voor de opstandig enzovoort, ja, hebben ze die wet. Dus dat is de gezonde leer in ieder geval niet. En wat staat er dan wel, wat die gezonde leer is? Nou, die is overeenkomstig, vers 11, het evangelie, het goede nieuws van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Die gezonde leer heeft dus niks te maken met wat die leraars van de wet vertellen, van je mag wel, je moet zus, je moet enzovoort, enzovoort. Nee, die gezonde leer heeft hier alles te maken en is in overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, van de gelukkige God. En dat evangelie, zegt Paulus, dat is mij toevertrouwd. We komen daar straks in een ander tekstgedeelte nog eventjes wat meer bij stil te staan. Hè, maar dat is al goed, denk ik, om mee te nemen. Ja, en die gezonde leer en dat evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, als je mensen dat maar te eten geeft, ja, dan heeft dat allerlei consequenties en gevolgen. Daar komen we straks ook wat meer bij stil te staan. Ik wil u meenemen naar het volgende gedeelte, namelijk in 1 Timotheus 6. Dat is de tweede keer dat we dat woordje tegenkomen. 1 Timotheus 6. En dan komen we dat woordje komen we tegen in hoofdstuk in vers 3. Maar dan is het wel weer goed om eventjes vers 2b, het laatste regeltje van vers 2, mee te nemen. Want daar zegt Paulus tegen Timotheus, onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. En dan zegt hij, als er iemand zich niet houdt en een andere leer brengt, ja, dan is het niet zoveel. En dan moeten we eventjes helder hebben van, wat bedoelt dan Paulus met deze dingen? Onderwijs deze dingen. Wat moet Timotheus dan onderwijzen? En dan is het wel goed om eventjes ook weer voor het verband, eventjes een klein stukje terug te bladeren naar hoofdstuk 4. Nou, ik moet eigenlijk beginnen in hoofdstuk 3. Want dan zegt Paulus in vers 14, schrijft hij aan Timotheus, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen. En let op, het moeten staat nu niet schuin gedrukt. Het gaat hier echt om iets wat moet. Dat wil zeggen, het is een goddelijk moeten, een heilig moeten. Niet moeten van, ja, het is gewoon nodig. En daarom moet het. Het moet omdat het nodig is. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu men hoe zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelaars, door huichelarij van de leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het woord Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Ja, hele mooie woorden van Paulus, waar hij eigenlijk aan Timotheus meegeeft. Aan Timotheus, luister, misschien duurde het nog langer voordat ik bij je terugkom. Maar het was wel nodig dat je eventjes weet, dat jullie weten hoe je je moet gedragen in de gemeente. En niet in de zin van dit mag wel, dit mag niet, dat mag wel. Nee, het gaat hier om het geheimenis van de godsvrucht. Het geheimenis van de godsvrucht. En godsvrucht, dat is, ja, dat vind ik een prachtig woord. Hè, vroeger dacht ik altijd als kind, nou, dat zal iets met vrucht te maken hebben en met God. Nou, dat is natuurlijk waar, maar alleen niet vanuit het woord, zeg maar. Het komt veel meer van het Duitse Gottesfurcht. Godsvrees. Dat zegt nog niet zoveel. Vanuit het Grieks zou je kunnen zeggen, het gaat om de goede verering of de goede aanbidding. En je zou eigenlijk zeggen van, eigenlijk is het zoveel in de juiste verhouding tot God staan. Je plekje weten. Je plekje weten, dat is het. Je plek weten ten opzichte van God. Want het is namelijk zo dat God is geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen. Het gaat om datgene, om zijn liefde die hij heeft laten zien aan deze wereld. Dat hij ons gekocht en betaald heeft. Het gaat erom dat we weten, ja, dat we een plek hebben gekregen in de hemelse gewesten. Dat hij een plek in heerlijkheid heeft gekregen en wij met hem. Nou, als je die dingen weet en bedenkt, en ja, dan moet het zo zijn, zegt Paulus, dat je op een bepaalde manier gedraagt. Dat is nodig. Niet omdat het moet, maar als je gewoon weet wat er aan de hand is, dan kan dat eigenlijk niet anders. En dat zegt Paulus niet tegen de gelovigen in de gemeente. Je moet zus en je moet zo gedragen. Nee, hij zegt, preek de gezonde leer. Want ze moeten zich zo gedragen. Zorg dat ze weten wat hun plekje is ten opzichte van God. Van het werk wat hij gedaan heeft. Breng ze dat, ja, plaats dat elke keer in het denken. Dat is ook wat Paulus in de Efezebrief zegt. Ja, en als ik dan eventjes een klein stukje verder kijk, dan zegt hij in vers 7 van hoofdstuk 4 tegen Timotheus, verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Hè, want waar gaat het om? Ja, de onheilige en onzinnige verzinsels, dan gaat hij eigenlijk terug, slaat hij op vers 3. Op die mensen die verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Paulus zegt, hou toch op met die onzin. Wat een onzin is dat? Zoals we dat ook al eerder in Timotheus zagen, over die leraars van de wet. Zinloos gepraat. Paulus zegt, daar gaat het helemaal niet om. Nee, oefen je maar in de godsvrucht. Oefen je maar, train je. Dat is echt een sportterm. Hè, zoals sportmensen alles aan hun kant zetten om hun doel te halen, om een tour te winnen, of nou, noem het allemaal maar op. Hun hele leven staat in dat teken, zo zegt Paulus tegen Timotheus, joh, oefen jezelf in de godsvrucht. Train jezelf daarin dat je weet, ja, hoe je in de juiste verhouding, in de juiste aanbidding naar God staat. Want de oefening, vers 8, van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Weet u, en ik geloof echt dat het zo werkt, het is niet alleen maar voor de komende eeuwigheid, maar ook voor dit leven. Want als je je plekje weet ten opzichte van God, ja, dat geeft zoveel rust in je leven van alle dag. Dat is niet alleen voor de toekomst, maar dat is ook voor nu. Als we weten, van, het hangt helemaal niet van ons af, maar het hangt van hem af. Hij is het degene die alles in handen heeft. Hij is degene die alles leidt. Ja, dan gaat Paulus verder in vers 9. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs. Ook weer prachtige woorden die Paulus hier spreekt. En Paulus die zich zo inspant om dat evangelie bekend te maken en zoveel tegenslag op zijn weg krijgt. Dat je naar de mens gesproken zou denken van weet je wat, ik gooi alles in de hoek en ik ga wel voetbal kijken of zo. Weet ik veel. En Paulus zegt, ja maar wacht even, het hangt niet van mij af. Ik heb mijn hoop gevestigd op de levende God. En die levende God, dat is toevallig de behouder van alle mensen. Maar het meest van de gelovigen. En daarom ga ik gewoon door. Omdat het niet van hem afhangt, maar de levende God, die doet zijn werk. En als hij zijn werk doet, dan komt dat goed. En vandaar dat Paulus ook zegt, beveel deze dingen en onderwijs ze. Dat is waar het om gaat. Om die godsvrucht. Kijk maar hoe de goede God zorgt. Kijk maar hoe de goede God zijn plan volvoert en uiteenzet. En ga je alsjeblieft niet vermoeien met allerlei wetjes van dat mag je wel eten en dat mag je niet eten. Of dat moet je wel doen en dat moet je niet doen. Of zinloos gepraat, zegt Paulus. Hou je bezig met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Met de leer die naar de godsvrucht leidt. Die je bepaalt bij wie je bent van jezelf. Maar ook wie je bent in Christus. En dat het zijn werk is. En dat brengt ons bij het volgende gedeelte. In 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus in vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. En dan zegt hij in vers, laat ik even doorlezen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt. En dat is nou net zo mooi, want vanaf 9 tot en met 11, daar lazen we precies wat eigenlijk die gezonde woorden zijn die Timotheus ook van Paulus heeft gehoord. Daar zet Paulus haarfijn, echt in een hele kleine notendop uiteen wat zijn evangelie is. Waartoe hij aangesteld is als apostel en prediker. Vers 9 begon namelijk met, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Vooral niet onze eigen werk. 0,0 niks. Maar het was zijn eigen voornemen en genade. En dat heeft hij ons gegeven in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. En dus al die tijd is het verborgen geweest. En openbaar geworden in de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Zijn werk. Alles van hem. Zit niks van ons bij. Voor de tijden der eeuwen hadden wij niet eens een bewustzijn. En nou zitten we hier als gelovigen te luisteren naar het woord of te lezen uit het woord van God. Daar zit geen werk van ons bij. Dat heeft alles te maken met het feit dat het God goed gedacht heeft onze ogen op een gegeven moment te openen. En dat we het mochten zien. En toen we het zagen, konden we het ook niet anders zien. Zijn werk. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Als je dat nou bedenkt, Timotheus, dat je voor eeuwige tijden, ja, die genade van de Heer Jezus Christus, in de Heer Jezus Christus ontvangen hebt. Dat heeft zoveel impact voor hoe je ook de mensen om je heen kan benaderen. Want je bent echt geen snars beter als je buurman. Die toevallig dingen niet ziet. Weet je plekje ten opzichte van God en vooral ook door het werk van de Heer Jezus Christus. Train je in die godsvrucht. Richt je op dat geheimenis van die godsvrucht, dat het zijn werk is en niet dat van ons. Dat zijn gezonde woorden. Ik blader met u verder. Ja, wat je nog zou kunnen zeggen, 2 Timotheus 1, hè, daar zie je ook weer heel duidelijk dat die gezonde woorden, die hebben wel alles te maken met het evangelie van Paulus. Maar als we even doorbladeren, namelijk naar, nou, dat is niet eens bladeren. In vers 16, het is te ver om het allemaal te lezen, maar het gaat eigenlijk in diezelfde context door. En dan zegt Paulus, ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Nou, we weten in ieder geval inmiddels wat Paulus bedoelt met die inhoudsloze praat, met die onheilige praat. Het heeft weer alles te maken met de invloed die de judaïsten in die gemeente hadden. Met hun regeltjes, die alles naar hun eigen hand zetten. En Paulus zegt tegen Timotheus, hou je er niet mee bezig. Nee, maar volg die gezonde woorden van mij. Volg dat evangelie wat aan mij geopenbaard is, wat ik jou verteld heb. Richt je dat erop dat het zijn werk is, dat het niet van ons afhangt. En dan kom ik in 2 Timotheus 4, vers 3. En dan begin ik eventjes te lezen in vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles, leidt verdrukkingen, doet werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ook hier zegt Paulus, joh, Timotheus, luister, er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Ja, en dan zit iemand toch gezonde voeding te eten. Had mijn dochter van de week nog. Maar die gezonde voeding kon ze niet verdragen. Ze gooide het er allemaal weer uit. Het is misschien wel lekker, maar ze kotsen het gewoon uit. Ja, en dat is eigenlijk wat je inderdaad ook, ja, vandaag aan de dag, maar ook ja, in alle tijden. Hè, maar er komt een tijd dat expliciet zal toenemen, dat de gezonde leer niet verdragen zal worden. En als mensen zitten te eten, vinden ze het misschien wel lekker, maar als ze zich gaan realiseren wat het nou precies is, van hè, kan ik dan niks meer zelf doen? Dan kotsen ze het uit. Want het is toch niet zijn werk alleen? Ja, het is wel zijn werk alleen. Het is God die ogen opent. Het is God die mensen het laat zien. Het is, nou ja, het is Gods werk. Hij heeft het gedaan. En wij mogen er uitdelen om niet, uit zijn genade. En zodra er maar iets van onszelf bij komt kijken, al is het maar zo'n klein dingetje, is genade geen genade meer. En het is 100% genade, niet 99% God of Christus en 1% van onszelf. Nee, het is zijn gave uit het geloof en dat niet uit u. Wij waren dood. Maar wat kun je van een dood iemand verwachten? Niets. Verwacht God ook niet. Nee, hij heeft ons levend gemaakt. Ja, en het is wel zo, als je dat dan weet en hoort, want dat is gezonde voeding, dan kan het eigenlijk niet anders, zegt Paulus, van dat je dood blijft liggen. Nee, dan weet men dan weet je hoe men zich moet gedragen. Niet omdat het moet, maar omdat je gewoon het weet. Dan is het logisch dat je niet blijft liggen. Zoals hij tegen de Efeziërs zegt, ontwaakt gij die slaap, staat op uit de doden. Sukkels, jullie zijn levend gemaakt. Ga toch niet blijven liggen? Je moet niet gaan staan omdat je moet gaan staan. Nee, je moet gaan staan omdat je bent levend gemaakt. Ja? Alleen, ja, dus Paulus zegt, er komt een tijd dat ze die gezonde leer niet zullen verdragen. Ze zullen zich afkeren van de waarheid. Ze zullen zich keren tot verzinsels. Mensen vinden het op de een of andere manier leuker om te stoeien met regeltjes, om het elkaar moeilijk te maken, om het zichzelf zwaar te maken, om zelf ook je bijdrage maar te leveren aan het werk van de Heer. Ja. Maar laten we maar nuchter zijn in alles, hè, zegt vers 5 dan. Ik ga u meenemen naar Titus hoofdstuk 1. En dan is het kringetje weer bijna rond. Want Timotheus en Titus zijn ook de enige brieven waar Paulus spreekt over de gezonde woorden, de gezonde leer. En dan begin ik te lezen in Titus hoofdstuk 1. En dan begin ik even te lezen in vers 7. Want een opziener, een episcopos, iemand die er inderdaad de boel van bovenaf in de gaten houdt vanuit de gemeente, die moet, en moeten staat er gewoon weer, dat is gewoon echt nodig, dat is belangrijk, anders gaat het niet goed. Nee, het is nodig dat ze onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Het woord is betrouwbaar. Dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen. Mag ook zeggen vermanen. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Je bemoedigt iemand of je vermaant iemand door het gezonde onderwijs. En dat vind ik zo mooi met dat woordje bemoedigen of vermanen. Ik hoor vaak zeggen, ja, het is verkeerd vertaald, want er moet zus staan. Nou, het is maar net van welke kant je binnenvliegt. Want er zit zoveel in als het ernaast roepen. Je haalt het gezonde onderwijs ernaast. Dat leg je er eigenlijk naast. En dat effect van dat gezonde onderwijs, dat heeft dat de een zich door bemoedigd voelt en de ander voelt zich door vermaand. Dat komt maar net aan welke kant van de meetlat je staat. Maar je richtsnoer is altijd het gezonde onderwijs. Het gezonde onderwijs zoals Paulus dat predikt. En voor de een is de boodschap, yes, ik zit op de goede weg, dit gaat goed. En de ander denkt van, echt allemaal genade, kan ik niks zelf? Ja, het zal toch wel. Ja, die moet je dus vermanen. Want dat zegt Paulus ook in vers 10. Er zijn veel opstandige mensen die zinloos praten en misleiders. Weer dat zinloze gepraat. Vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Of snijd hen scherp af, of nou ja, hoe je het ook vertalen wil. Maar Paulus zegt eigenlijk van, joh, luister, je hebt dat gezonde onderwijs. En leg dat er alsjeblieft zo snel mogelijk naast. Zodat men gezond zal zijn in het geloof. Zodat we een gezond geloof hebben. Zo mogen we ook met elkaar omgaan. Elke keer weer dat gezonde onderwijs erbij halen als maatstaf. Ja, en ook hier is het weer een tegenreactie op dat zinloze gepraat. En als we in vers 14 kijken, ze zullen zich niet bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ook hier heb je gezonde leer tegenover dat wat mensen bedenken. Met regeltjes, met wetjes en allerlei toestanden. Die mensen, vers 16, zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. En dan heeft Paulus het niet over de mensen buiten op de straat bij het bushokje. Paulus praat hier gewoon over mensen in de gemeente. Die belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met hun werken. Ja, je kunt aan iemands gedrag zien of hij gezonde voeding heeft. Dat wil niet zeggen dat iedereen die zich misdraagt, hè, als u mij kijkt, nou, u kunt mij best wel eens op een fout betrappen hoor. Die maak ik gewoon. Vooral thuis, bij mijn vrouw en kinderen. Hè, doe ik best wel eens fout en ben ik best wel eens chagrijnig en denk ik best wel eens, dat moet eigenlijk niet. Hè, in die zin is dat geen maatstaf om te kijken, nou, die houdt zich echt nooit bezig met gezonde leer, want die doet dat nog. Hey, maar op een gegeven moment mag je er wel een groei in gaan merken. Dat dingen anders worden. Dat dingen minder worden. Hè? En dat je tegen elkaar kan zeggen van, joh, hey, dat onderwijs van die gezonde leer, zetten we dit er nou eens naast? Is het dan wel goed dat je zo chagrijnig uitvalt of zo? Zal ik dat dan nooit meer doen? Nee, maar ik kan wel zeggen inderdaad, nee, je hebt gelijk, het spijt me. Hey, ik heb het niet zo rot bedoeld. Dat heeft ook te maken met de gezonde leer. In plaats van er nog een schepje bovenop, en je bent zelf ook altijd chagrijnig. Weet je wel? Nee, hoe ga je om met die dingen? Gewoon heel praktisch. Je behoort je op een bepaalde manier te gedragen in het huisgezin van God. Ja, in je eigen huisgezin, maar zeker in het huis van God in de gemeente. Gewoon niet omdat het moet, maar omdat we levend gemaakt zijn. Omdat we elkaars broers en zussen zijn. Ja, daar mogen we elkaar op wijzen, in bemoedigen en in meenemen. Paulus zegt, weerleg hen. Ja. Joodse verzinsels en geboden van mensen. We maken er wat van met elkaar. En dan kom ik weer terecht in Titus 2. Titus 2 vers 1 hebben we natuurlijk al gelezen. Maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. Hè? Ook weer in tegenstelling tot wat we net al zagen. Tussen die mensen die belijden dat ze God kennen, maar het eigenlijk in de praktijk blijkt wel van niet. Hè, want nou ja, ze zijn met hun eigen geboden bezig, met de Joodse verzinsels, met hun nou ja, regeltjes, wetjes enzovoort. Nee, Paulus, Titus, spreek jij nou wat past bij de gezonde leer? En dat heeft een aantal dingen tot gevolg, gewoon heel praktisch. En die gaat hij dan in hoofdstuk 2 verder uiteenzetten. He, niet de oude mannen moeten beheerst en van dat Paulus tegen Titus zegt van, joh, zeg dat maar tegen die oude man in die gemeente, dat ze zo moeten zijn. Nee, dat zijn weer die wetjes. Nee, ik denk dat Titus wel begrepen heeft dat hij moet gaan vertellen van wat aan Paulus toevertrouwd was, dat evangelie. Van hij heeft ons voor de grondlegging der wereld, voor de tijden der eeuwen, heeft hij al ons in hem uitverkoren. En die genade gegeven. En gezegd, jullie mogen erbij horen. Zo lang geleden. Hij heeft ons met hem levend gemaakt en een plek gegeven in de hemelse gewesten. Ga dat maar tegen die mannen zeggen. Ja, en dan gaan ze eerbaar zijn en bezonnen, gezond in het geloof, in liefde en in volharding. Want kijk, ons gedrag heeft namelijk nogal consequenties. En Paulus noemt er hier in Titus 2, noemt hij de drie. Want hij zegt in vers 5, hè, en in dit geval gaat het over jonge vrouwen, die het een en ander in hun gedrag hebben. En dan staat er, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Het laatste zinnetje van vers 5. Ja, we kunnen wel zeggen met elkaar van, ja, we zijn gezet en geplaatst in de hemel. Maar ja, als het in ons dagelijks leven nog van alles op valt aan te merken, ja, dan lasteren we daar eigenlijk wel het woord van God mee. Die wordt daarmee gelasterd. En dan moeten we het niet om het wetje niet doen. Nee, maar en volgens mij is dat ook de reden dat Paulus voortdurend aan het bidden is voor de gelovigen. Dat ze maar vervuld mogen worden met de rechte kennis van zijn wil. Met die gezonde leer, met die genade, met die geweldige boodschap dat God een werk doet. En dat tot het einde toe zal voortzetten. He, dat mensen dat maar gaan begrijpen. Ja, want dan komt Gods woord tot zijn recht. He, niet omdat wij iets doen, nee, maar omdat God iets in ons doet. Titus 2, vers 8. Daar zegt Paulus tegen Titus, betoon u zelf, dat is vers 7 trouwens, in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord. Dat is de enige keer trouwens dat het bijvoeglijk kanaal gebruikt wordt. Want al die andere keren was het werkwoord gezond zijn. En hier gebruikt Paulus het als bijvoeglijk woord. En spreek een gezond woord. Boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Paulus zegt, joh, je woord moet gezond zijn, want anders heeft de tegenstander iets te zeggen. En niet omdat het antitische werk is, van kijk mij gezond spreken. Nee, maar gewoon omdat het het woord van God is. Omdat het gaat om Christus die zijn werk doet. En dan gaat vers 9 verder. Gaat het over de slaven. Dat ze niets ontvreemden, vers 10, maar hun alle goede trouw bewijzen aan hun meester. Waarom dan? Opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Die gezonde leer, die Titus moet spreken, blijkens vers 1, ja, die heeft tot gevolg dat het woord van God niet gelasterd wordt, dat de tegenstander beschaamd zal staan en niets te zeggen heeft, en ja, dat het onderwijs van God in alles tot een sieraad gestrekt wordt. Geweldig is dat, als je dat gaat bedenken. Dat is wat Christus door zijn woord uitwerkt en wil uitwerken in de gelovigen. En dat is niet zomaar, hè, want dan krijg je in Titus 2 eigenlijk ja, die prachtige vers, en daar wil ik ook mee afsluiten. Want dat is eigenlijk de gezonde leer in een notendop. Want de zaligmakende genade van God is verschenen, en zegt aan alle mensen. Ja, een andere vertaling zegt zo mooi, heilbrengend aan alle mensen. Dat is in de eerste plaats waar. Dat hebben we net ook gelezen in 1 Timotheüs 4, vers 10. God is een behouder van alle mensen. Maar het meest van de gelovigen. Waarom het meest van de gelovigen dan? Nou, dat zien we hier ook. Die genade van God is verschenen heilbrengend aan alle mensen. Dat is wat God doet, dat is zijn werk. En daar heeft hij de eeuwen, pakt hij daarvoor, de aionen, om dat werk tot stand te brengen. Alleen, welk voorrecht hebben wij vandaag als gelovigen? Nou, die genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen en leert ons. Wij worden onderwezen door de genade van God. Die zaligmakende genade. Het is niet de wet die ons onderwijst wat wel en niet mag. Nee, maar de gezonde leer is eigenlijk in één woord samen te vatten. Genade. Genade is de leermeester. En die onderwijst ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat leert genade ons. Dat leert die gezonde leer ons, als wij weten wie wij zijn van onszelf. Dood. Verloren. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ja, dan zegt Paulus, als je dan gaat de genade gaat leren kennen, gaat de genade jou onderwijzen. En dan mag je weten dat God jou een geweldige plek heeft gegeven. En die genade gaat jou dan leren die goddeloosheid te verzaken en die wereldse begeerte te verloochenen. En die gaat jou leren in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is geen eigen inspanning, dat is wat de genade in ons gaat doen. En die gaat ons leren de zalige hoop te verwachten, de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Zo mooi, hè? Hij koopt ons niet vrij van de wet, maar van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Allemaal zijn werk. En we kunnen wel aan de andere kant beginnen. Van laten we eens beginnen met die goede werken. Laten we daar eens ijverig in gaan worden met elkaar. Laten we pen en papier pakken. We gaan allemaal zelf schrijven wat we deze week allemaal moeten doen. Want God wil een volk ijverig in goede werken. Zinloos gepraat, zou Paulus zeggen. Hou je daar niet mee bezig. Nee, ga maar vertellen wie je bent in Christus. Wat hij gedaan heeft. Ja, en dan gaat die genade je wel onderwijzen. Spreek over deze dingen. Dan komen er weer een aantal gebiedende wijzen voor Titus. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Spreek, bemoedig, laat niemand u verachten. Ja, want dat is ja, waar het eigenlijk om gaat. Heb ik als laatste, heb ik nog op mijn blaadje staan. En zo mooi eventjes weer in vogelvlucht die teksten door te lopen. 1 Timotheus 1 vers 10. Hè, wat zegt dat wel over de gezonde leer? Nou, het is het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. En wat was het niet? Nou, het had niet te maken met datgene wat die leraars van de wet zeiden. In 1 Timotheus 6 vers 3 was het wel de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus naar de leer van de godsvrucht. En wat was het niet? Nou, in ieder geval niet de misleidende geesten en leringen van demonen. Het wetticisme. 2 Timotheus 1 vers 13, wat was die gezonde leer nou wel? Nou, eigenlijk het evangelie van Paulus, wat hem toevertrouwd was. En wat was het niet? Ja, onheilige en inhoudsloze praat, daar was het niet. In 2 Timotheus 4 vers 3, wat was het wel? Ja, het woord, predik het woord. Het was de waarheid, want sommigen hadden zich ervan afgekeerd. En het was niet gehoorstrelend. Dat is wel mooi trouwens, hè? Want dan, ik heb het net niet gezegd, maar dan willen mensen die gezonde leer, die kunnen ze niet verdragen, maar ze hebben jeukende oortjes. En ik vond dat ook wel een mooi beeld. Want ze zijn wel heel godsdienstig namelijk. En ze willen wel dingen horen. Hè, maar het is als jeukende oortjes. En als ik tegen mijn kinderen zeg, als we bijvoorbeeld door een mug of zo geprikt zijn, je mag niet jeuken. Ja, dat kan bijna niet. Hè? Automatisch ga je toch jeuken. Hè, die hebben niet dat... Ja, het kriebelt, dus je gaat jeuken. Nou, Paulus zegt, zo zitten die gelovigen daar eigenlijk ook. Ze hebben jeukende oortjes. Ze willen wel dingen horen, maar ze zoeken ook de leraars naar wie ze willen horen. Ze willen geen onderwijs vanuit de schrift. Nee, maar ze willen horen wat ze zelf denken. Hè, en als ze dat niet horen van de leraar die ervoor staan, dan googelen ze toch een andere. Dat is vandaag helemaal makkelijk. Hè, ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken of er is wel iemand die het gelooft. Nou, dan zet je toch die studie op. Prachtig. Je hoeft nooit meer, zeg maar, iets aan te passen. Hij zegt, Paulus, zo werkt het niet. Ja, in 1 Timotheus, in Titus 1 vers 9, daar noemt Paulus het betrouwbare woord. En daar is het dus niet. Het zinloos praten en misleiden. Het zijn geen Joodse verzinsels en geboden van mensen. En tenslotte in Titus 2, ja, daar heeft alles te maken met de zaligmakende en onderwijzende genade van God. En heeft het niks te maken met de mensen die belijden dat ze God kennen, maar met hun werken verloochenen. Dus ja, zomaar een aantal gedachtes waarin ik u vanmorgen mee wilde nemen in die gezonde leer. He, waar Titus en Timotheus de opdracht krijgen heel nadrukkelijk om die gezonde leer te prediken. He, en voor ons denk ik, over hun schouders mee. He, voor de een wat meer in het bijzonder om ook dat woord maar door te geven. He, en voor de luisteraar om ook te toetsen van, hey, is dit gezond? Is dit gezonde leer? Klopt dat wel? He, en als we het vinden dat iets niet gezond is, ja, gewoon iemand erbij pakken met een gezonde leer ernaast. Van, hey, kijk nou eens. Is het wel of niet gezond? En dan blijkt wel of iemand het kan verdragen. Of dat iemand zich afkeert van de gezonde leer. Dat is niet aan ons. En hoeft ook niet. Want ook, daar mag je dan weer je vertroosting in vinden. En daarin mag je dan ook weer je arbeid doen. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die behouder is van alle mensen, maar het meest van de gelovigen. Het is zijn werk. Hij gaat door. En in dat vertrouwen mogen we straks ook gewoon weer van hier gaan. Ik stel voor dat we daar ook de Heren met elkaar voor danken. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor die geweldige rijkdom van genade die u ontvouwt in uw woord. En dan in het bijzonder door de apostel Paulus. Dank u wel voor dat geweldige geheimenis wat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven. Maar wat we hebben mogen ontdekken. Dat we tot volheid zijn gebracht in u. Dat we vandaag als gelovigen mogen weten dat we... Ja, deel uitmaken van uw huisgezin. Dat we u onze vader mogen noemen. Dat we mogen weten dat ons leven met Christus verborgen is in u. Heer, en ik wil u zo bidden en zo vragen, wilt u ons maar ja, steeds voller maken met die kennis. Zodat we ja, zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen heeft. Zodat we ja, een sieraad zijn. Dat we een sieraad zijn voor uw woord. Vader, dank u wel dat we dat zo van u mogen verwachten. En dat we mogen weten dat u een goed werk begonnen bent. En dat u dat ten einde toe zal voortzetten. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u straks met ons meegaat. Heer, dat u, ja, zoals we dat vanmorgen ook al mochten zongen, dat u onze naam kent. Dat u zelfs ons stille verdriet kent. Dank u wel daarvoor. Heer, en ja, wilt u ook die kennis maar in ons hart, ja, steeds meer plaatsen. Zodat we dat ook ja, niet alleen mogen weten, maar dat we dat ook steeds meer mogen gaan ervaren. Juist op die momenten dat het moeilijk is. Dank u wel dat we ook dat van u mogen verwachten. We danken u voor alles, maar het meest voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Ik stel voor om nog één slotlied met elkaar te zingen. En ik moet zelf denken aan, volgens mij is het lied 381, Alle roem is uitgesloten. Is dat een goed lied, Johan? Dat is mooi. En ik stel voor om dat zo ver mogelijk staande te zingen. Kunnen we ook snel naar de koffie. Oh nee, dat is niet waarom we staande zingen, maar hè? Daarna is er wel koffie.